Welkom en leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Deze week in de podcast niemand minder dan Robert Bridgman. Hij is spreker, coach, inspirator, onderzoeker en avonturier. Hij schreef 9 boeken over onderwerpen als spiritualiteit, ademen, geschiedenis en nog meer. In de podcast spreken we over zijn boeken, zijn levenspad en waardevolle inzichten die hij ons deelt. Ben je klaar om geïnspireerd te worden? Vandaag in de podcast, en ik ben er heel trots op. Dankjewel Robert dat je er wilde zijn.
Ja, met plezier.
Je hebt een drukke tijd gehad. Je hebt net een nieuw boek weer gelanceerd. Hoe is dat er binnengekomen,
de mensen? Ja, goed. Ja. Het is altijd als je boek schrijft, is het... En je brengt het uit, dan is het net of de hele wereld naar je ballen zit te kijken. Hè. Dus het voelt super kwetsbaar. Maar altijd wel heel mooi. En als dan reacties binnenkomen die overwegend allemaal heel erg positief zijn, ja, dat doet iets met je. Ik vind het fijn. Ik schrijf omdat ik het ontzettend leuk vind om te schrijven. Ik schrijf een boek, voor het verhaal. Maar uiteindelijk schrijf ik ook voor de lezer.
Ja.
Als je dan die verbinding met die lezer voelt en het enthousiasme en ja, zo'n boek gaat leven, ja, dan is het loslaten en dat is nu.
Mooi zeg. Ja, ik vertel net al dat ik 1 boek van je had gelezen, het boek Trauma.
Oh ja.
En dat ik daar, stond Trauma, er staat onder, je bent gek als je het niet hebt.
Ja.
Is dat ook voor jou dan, hoe is dat ontstaan eigenlijk, die tekst eronder? Dat is wel interessant.
Ja, ik heb dat boek geschreven samen met Christine.
Ja.
Christine Pakkenbakker. Zij heeft al de nodige bestsellers op haar naam staan. Ik vond het heel leuk dat zij op een gegeven moment dat tot stand kwam. En zij is toen bij mij op een transformatieretraite geweest. Ik had 5 jaar lang een retraitecentrum in Zuid-Frankrijk, het Terranova Center. We hebben het onlangs verkocht en een nieuwe eigenaar ingekomen. En we hebben daar 5 jaar lang transformatiewerk gedaan. Dus diep traumawerk, week in, week uit. 500 mensen per jaar die daar retraites kwamen doen. En zij kwam dus een retraite doen daar om voor het boek en om de methode te ontdekken. En wat dat zo diepgaand maakt. En op een gegeven moment had ze het over trauma. En zei ze, ja, ik heb helemaal geen trauma, joh. Ik ben een zonnekind. Het parool heeft mij wel eens als het zonnekind omschreven. Ik heb dat niet. Dan zei ik tegen haar, zie, je bent trauma. Iedereen heeft trauma. Ieder mens. En je bent niet gek als je trauma hebt. Je bent gek als je het niet hebt.
Ja.
En dat vond zij toen zo'n mooie uitspraak dat de voorkant van het boek.
Wat mooi. Ik vertelde je kort dat ik nog dan bij Defensie werk. En ik heb jou ook wel eens horen zeggen. En ik geloof ook in vorige levens. Daar ben ik gewoon heel open en eerlijk in. En als je dan zo dat vertelt, hebben we allemaal al van oorlogen, van zijn we slachtoffer geweest, zijn we dader geweest, et cetera. En hebben we die trauma's ook meegenomen.
Ja, die trauma's die spelen mee. En van voorouders, hè? Veel mensen bij Defensie ook. Je hebt natuurlijk ouders, vaders, opa's, ooms, die ook, en ook tantes tegenwoordig natuurlijk, maar die ook in het leger hebben gestreden.
Ja.
Of bij Defensie hebben gewerkt, wat voor manier dan ook. Hè? Ik krijg allemaal van die beelden van vroeger, uit de Gouden Eeuw en zo. Maar ook oorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnamoorlog. En ik heb veel traumasessies mogen doen met oorlogsveteranen. En daar kom je eigenlijk altijd wel of bij voorouders uit die gevochten hebben en veel hebben meegemaakt. Of bij eigen vorige levens uit waarin mensen die ervaring al hebben. En dat herhaalt zich weer in dit bestaan.
Ja, die cyclus, dat is wel interessant. En daar wil ik het graag zo meteen ook met je over hebben in de podcast. Er zit een vraag die ik je heel graag zou willen stellen. Want je hebt, vind ik, een heel indrukwekkende reis afgelegd. Wat je vertelt, je hebt zelf heel veel werk gedaan. Heel veel prijs geweest, heel veel opleidingen. Je geeft opleidingen. Je hebt ook je ups en downs gehad. Waarop besluit jij nou eigenlijk je transformatie in te zetten of aan te gaan? En hoe heeft die reis je gevormd?
Het is geen besluit. Het is geen besluit. Het is mij overkomen. Ik moest er helemaal niets hebben van spiritualiteit of energie. dat was niks. Ik was directeur van een bouwbedrijf. En het stond heel anders in het leven. En toen zijn er een paar dingen gebeurd. Ik kreeg ruzie met mijn toenmalige partners. En ik moest het bedrijf uit. Ik kwam in een scheiding terecht. En toen dacht ik, ja, volgens mij klopt er geen hout van dit leven dat ik leid. En als kind had ik al wel allerlei ervaringen. En dat was het gevoel dat het leven, dat heb ik later ook altijd wel gehad, dat het leven wat ik leidde een soort van parallel liep aan het leven wat ik eigenlijk bedoeld was om te leiden. Dat gevoel herkende ik wel. En ik heb als kind ook wel bijzondere ervaringen gehad, spirituele ervaringen, maar dat had ik allemaal weggestopt. Ik was een forse vent in de bouw. Ik had 80 monteurs, stijgermonteurs, stimuleerden, een paar schilders, uitvoerders, projectleiders. Ik was daar helemaal niet mee bezig. En door die crisis eigenlijk dacht ik op een gegeven moment van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk met me, weet je wel? En toen werd het me heel duidelijk dat ik, als ik zo door zou gaan, het was al aan het bellen voor iets nieuws. Dat was vrij makkelijk met het netwerk wat ik toen had in die wereld.
Iets nieuws, je bedoelt een nieuwe baan of nieuwe kant op?
Ja, nieuwe baan, precies, nieuwe kansen, nieuwe betrekking. En toen kwam ineens dat gevoel uit mijn jeugd weer terug. Ik zag een soort licht uit mijn jeugd en dacht, nee, ik voel dan alles, ik moet daar naartoe. En ik werd er gewoon naartoe getrokken. Daar moest ik zijn. En toen heb ik een half jaar sabbatical genomen. En toen ben ik gaan doen wat iedereen doet als ze begint. Boeken lezen. Podcast had je toen nog niet zo veel. Dat waren alleen Amerikaanse podcasts. En Patrick Kikker had je. En verder
Ja, zit ik binnenkort.
Een goede fan. Mag ik heel graag.
Ja.
Met de groeten van.
Ja, doe ik.
En, en daar begon het. En dan begon ik met een workshopje hier en een trainingje daar. En dat werd al gauw. Toen vond ik mijn eerste meditatieleraar. Ben ik 3 jaar bij geweest. En toen een sjamaan, waar ik uiteindelijk 8 jaar bij ben geweest. En een transformatieleraar, Altazar Rossiter heet hij. En Altazar Rossiter, die is nog steeds een heel belangrijke mentor. Die geeft ook zijn mystery school, heeft hij in Nederland tegenwoordig.
De mystery school,
En
zei je? Ja.
Mystery school, ja, dat is waanzinnig. En die al gauw zat ik in Nepal en in het klooster. En toen 2 jaar in Vietnam gewoond. Veel in de regio gereisd, in Thailand een maand in de klooster gezeten, iets minder. En India natuurlijk, en toen naar Amerika, en in Europa allerlei teachers. En uiteindelijk heb ik iets van 35 spirituele leraren gehad, maar allemaal of shamanen, native mensen, boeddhistische leraren, een energieleraar in Thailand, een pandit uit Noord-India. Bij die leraar ben ik al. Eigenlijk allemaal wel langere tijd geweest. Hè? Dan heb je natuurlijk meerdere leraren tegelijk. En je gaat. Je bent niet continu bij die mensen. Maar dat heeft me enorm gevormd. En op een gegeven moment in Vietnam ben ik zelf healing en coaching sessies gaan geven. En dat ging eigenlijk zo goed. Daar ontstond een werkwijze uit. En daar ben ik mensen in gaan opleiden. En toen we in 2012 terugkwamen in Nederland, ben ik eigenlijk doorgegaan met dat proces van teachers. Ben ik nog in Amerika bij Search Inside Yourself. Dat is een instituut dat voortkomt uit Google en Stanford University. Daar heb ik een training gedaan tot meditatietrainer. Maar dan heel erg vanuit de emotionele intelligentie en hersenonderzoek. Dus dat is ook mijn wetenschappelijke onderbouwing vanuit allerlei colleges bij professoren daar. En met Wim Hof, de Kilimanjaro op geweest, mijn korte broek. Bij min 26 was het geloof ik gevoelstemperatuur. Binnen 48 uur liepen we omhoog. Ik ben later nog een keer geweest met een groep ondernemers. Heb ik een documentaire over gemaakt. Ademhaling als medicijn heet die. Ja, en zo is dat doorgegaan. En in 2012 ben ik in Nederland mensen 1-op-1 gaan begeleiden. En daar kwam al vrij snel de vraag. Kun je mij niet opleiden in wat jij doet? En dat is een coachopleiding geworden. En die coachopleiding is inmiddels Bridgeman geworden, Bridgeman Academy, ons opleidingsinstituut. Er werken 20 mensen en daar hebben we een transformatiecoachopleiding, een lichte levencoachopleiding. Daar geven we transformatieretreats. We hebben een mystery school van Altazar Rossiter. We hebben Into Me I See van Rianne Manten. We geven Roy Martina, zelfs verbonden, Janos, zijn ook bekende namen. Ja, en dat is zeg maar ontstaan. En in dat proces. Ben ik gevormd en gegroeid en 5 jaar Terra Nova in Zuid-Frankrijk getraind geschreven. En de ene week naar de andere week mensen door diep trauma heen trekken. Dat heeft me ook echt wel een boost gegeven. En dat is ook ja, wat ik doe. Meditatie ben ik, deel ik graag in Licht in Jezelf, een training die ik heb ontwikkeld. Transformatie. Dus zelf geef ik niet veel sessies meer, wel heel exclusief nog. Maar leid ik mensen op en daar heb ik inmiddels honderden coaches op mogen leiden. En ik heb dan zelf nog een passie, je had het over de laatste Qatar, voor verloren beschavingen en de geschiedenis van de mensheid.
Ja.
Vorige zomer stond ik op de piramides in Bosnië, die bijna 30.000 jaar oud zijn. Ja, dat
Ja.
is mijn nieuwe boek, De Laatste
Ja,
Qatar, dat is uitgekomen.
ik wilde hem al heel graag,
Ja.
dus ik had hem meteen besteld.
Ja.
Wat me nou
Dus
opvalt.
dat is mijn weg.
Ja, mooi. Ja, ik zei het, ik vind het dan nog een beetje bescheiden als je indrukwekkend. En daar bedoel ik ook meer mee te zeggen dat jij je ook 100% gecommit hebt aan wat je wilde gaan doen, zeg maar. Ook al is het dan op je pad gekomen. Het is niet half werk, Robert, wat je gedaan hebt.
Mijn leven, ja,
Is
is mijn
dat ook
missie.
wie je al was? Of was je al iemand die heel committed was in bepaalde zaken? Of zich eigen maken van werk?
Ja, als ik ergens voor ging, dan ging ik er altijd op voor. Ik heb 5 jaar lang een internetbedrijf gehad. Ik heb in bestemming niets daarvan. Dat zorgde ik dat ik ben op mijn 24e begonnen met ondernemen. En maar dan zorgde ik binnen de kortste keer dat ik dat wel wist. En, ik moest het natuurlijk niet bouwen, maar wel verkopen. En toen ik in de bouw terecht kwam, ik had geen bouwachtergrond. Vanuit de familie wel, maar niet zelf. Dus ik heb altijd wel, ben, is altijd wel in staat geweest om snel iets te doorgronden en me snel ergens in vast te bijten. En er dan ook echt helemaal 100% voor te gaan. Maar met zoveel passie en plezier als ik dat nu doe, dat is nog nooit. Maar de afgelopen 15 jaar, dat was daarvoor niet zo. Nee,
Is
dus
dat
ik heb
dan?
een levensmissie gevonden.
Ja, je hebt je levensmissie. Hè? We zeggen van natuurlijk wel eens, maak van je hobby je werk, maar bij jou is het natuurlijk nog steeds je hobby, als ik het zo mag invullen.
Ja, goed dan hoe. Ja. Ja, joh. Ja, en ik vergeet mijn belangrijkste leraren nog trouwens. Dat zijn mijn 3 zoons.
Ja.
Dat heeft me ook wel echt.
Ja, en wat is dat dan, als je dat mag omschrijven? Ik ben zelf ook vader van 3 kinderen, dus ik heb een beetje gevoel voor 3 kinderen, maar.
Onze oudste is in 2012 geboren en toen kwamen we net terug uit Vietnam. Toen dacht ik dat ik verlicht was. En daar heeft hij mij echt heel snel van afgebracht, dat idee.
Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou ja, als je geen verplichtingen en geen kinderen en geen gezinsdynamiek kent, daar is op zich niks mis mee. Er zijn mensen die daarvoor kiezen en zijn mensen die dat niet hebben en niet voor kiezen. Dus ik wil absoluut niemand tekort doen.
Nee.
Maar ik heb voor mezelf gemerkt dat ik leefde in een staat van verlichting, van egovrijheid. Ik dacht dat ik mijn meeste stukken had doorwerkt. Maar je kinderen triggeren weer hele andere delen van je. En ik kon als het ware weer overnieuw beginnen. En dat vond ik zo leerzaam. Toen dacht ik, wauw. Want ik heb in Azië natuurlijk zoveel monniken en nonnen ontmoet. Die kloosters waar ik zat, boeddhistische monniken en nonnen. En die waren daar. En die waren echt zulke verlichte mensen. Zo wijs. Zo alles doorziend. En toen ik kinderen kreeg, dacht ik, ja, maar hoe zou dat dan? Hoe wijs en gecentreerd en aanwezig zouden jullie nog zijn als je nu meemaakt wat ik meemaak? De zoon die heeft zijn luier vol gepoept. Andere zoon heeft zijn bed vol geplast. Mijn hond heeft in de woonkamer gekakt. Ik moet het al allemaal opruimen, maar ik moet naar een afspraak. En mevrouw die is weg. En, weet je wel, dus het gewoon dat leven, dat hele aardse, en ja, dat heeft me wel enorm teruggebracht op deze planeet. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Uiteindelijk is het leven iets om intens van te genieten, vind ik.
Ja,
En dat
dat lijkt me ook wel,
hebben
ja.
dat heb zij wel voor gezorgd, ja. Ja.
Je zei iets
Om
heel
het ook goed.
moois. Je zei iets heel moois over dat we amateurs zijn in opvoeden of
Ja,
in
ouders zijn
ouder
goed
zijn.
bedoelende amateurs. Ja. Ja,
Ik
we
had
doen
hem
maar wat.
opgeschreven.
Ja, we doen ons best, maar we hebben geen idee.
Ja, mijn dochter vond het ook.
Ja, jij hebt 3 kinderen, zei je.
Ja,
Wat
ik heb
zei
ook mijn oudste 16. Inmiddels is 14 en ik heb nog een dochtertje van 6.
je? Ik zie het.
Ja, en ik heb Van twee mama's, omdat ik, ja, ik zeg altijd, ik ben ook maar een mens geweest en mijn fouten gemaakt en natuurlijk veel missies mogen draaien en veel uniformwerk gedraaid. En dat is natuurlijk cliché om dan te zeggen dat ik dan kind van de rekening was, maar ik koos altijd zelf om dat te doen. En daar kom ik nu wel achter en die verantwoordelijkheid neem ik er ook in. Het ouderschap heeft mij ook wel heel veel nou, vertrouwen gegeven in het leven.
Ja, dat doet het, hè. Maar dat verbind je ook met het leven. Je kunt niet anders dan als je kinderen hebt, moet je wel leven. Dat kan niet anders. Je moet er echt middenin staan, want ontdekken het leven. Dus het is een. Je kunt niet meer ontsnappen of vluchten. En dat dat ook een vlucht is uit de werkelijkheid. En dat is natuurlijk ook letterlijk, hè, als je de boeddhistische weg bewandelt, bijvoorbeeld, dan ontsnap je uit de illusie, uit het Mara en mediteer je jezelf vrij in Nirvana. Als je de Katharenweg bewandelt, dan ontsnap je uit de illusie, ze noemen deze illusie de namaakschepping, en kom je in de zevende hemel of in de Pleroma. Het zijn allemaal wegen eruit. Maar uiteindelijk geloof ik dat we eruit moeten, ik geloof dat we erin moeten en er doorheen. Je komt hier om ervaring op te doen. Je bent een spiritueel wezen wat de menselijke ervaring komt halen, komt beleven. En volgens mij is dat veel belangrijker. En die kinderen die trekken je door de illusie heen, want die zijn bezig die illusie te herkennen. En ik vind het heel mooi om mijn jonge kinderen al te leren de illusie te doorzien. En dat doen ze ook.
Wat
Dus
mooi.
die worden heel anders oud. Wij hebben natuurlijk eerst, jij en ik weet niet hoe oud ben jij?
Ik ben 48.
Oh ja, ik ben 45. En dus wij hebben eerst die illusie ons helemaal aangeleerd. Zijn er helemaal in, ik in de bouw, jij bij Defensie, helemaal door die illusie heen gegaan. We waren de illusie, hè.
Ja.
We geloofden dat we een persoon en een lichaam waren.
Ja.
En nu ontdekken we dat het een illusie is. En dan is de eerste neiging, oh, ik moet eruit. Maar het is juist zo mooi om, het is ook goed om er even uit te zijn, hè? Ik ben natuurlijk een paar jaar uit geweest. Dat heeft me wel veel inzicht opgeleverd. Maar uiteindelijk gaan we er doorheen.
Wat
En
bedoel je
je
met dat je
ontbreekt ook
eruit
geen.
was? Is dat, je bedoelt uit dit leven of uit het leven wat je had?
Nou, toen ik begon met mediteren, ging me dat heel makkelijk af. Het ging heel snel. En ik had ook al snel eenheidservaring. Dus ervaringen waarbij je uit de illusie, buiten de illusie bent. Dus waar je alles over ziet. En die ervaringen brachten een soort van egoloze staat met zich mee. Waarin je een soort van zen. Was een soort van zen-modus. Maar het is ook de periode waarin mijn vrouw mij ontmoet heeft. Achteraf natuurlijk balen voor. Dat was maar een paar jaar.
Ja.
En dat is een grapje. Maar in een soort zen-modus kwam ik. En dan ja, je wordt niet meer zo getriggerd. En je zit ernaast. Daarachter. Achter de schermen. En dat heeft me enorm veel opgeleverd. Alleen, er is niks aan achter de schermen.
Nee.
Er is niks te beleven achter het scherm. Het is heel mooi, maar als je doodgaat, kom je ook weer achter het scherm. Dus toen, en met name natuurlijk ook, wat ik al zei, door de kinderen ben ik weer ben ik weer voor de schermen gegaan en in het leven gegaan. Ja, probeer ik nu de spiritualiteit in het leven te brengen, waar het volgens mij ook voor bedoeld is.
Ik had een hele mooie Stef Bos. Die ken je ook wel,
Oh
denk ik.
ja.
Uit onze vroegere tijd. Die had een mooi liedje, De Onderstroom. Ken je dat? Is dat wat je ook bedoelt daarmee? Dat je zeg maar, met de bovenstroom zijn we dus achter de schermen, zijn we hard bezig en druk, druk, druk. En als je dan in.
De onderstroom, dat is meer onderstroom, het karma, datgene wat ons vormt tot wie we zijn. Dit is meer, als de bovenstroom het leven is, dan is dit meer de stroom boven de bovenstroom. Als
Ja.
je vanuit een dissociatie ben je in staat om alles. Fysiek, het emotionele, het mentale, het spirituele. En dus eigenlijk een soort metabewustzijn van alles. En dat heeft heel veel voordelen, want je krijgt een diep inzicht in het bestaan en alles wat er gebeurt. En daar zijn over voor natuurlijk dat gebruik ik in mijn healing en mijn transformatiewerk. Alleen uiteindelijk komt er een punt waarop je er weer in mag. En dan is het bewustzijn. Het leven in die bovenstroom. het leven in die onderstroom tegelijk. En tegelijkertijd vanuit het metabewustzijn naar jezelf kijken. Dus je hebt de onderstroom, je karma, je emoties, je trauma. Dan de bovenstroom, zoals jij het noemde. Hè? Dus het leven wat je leeft, met alles wat daarbij hoort. En dan is er een metabewustzijn. Dus een boven de bovenstroom. Waarin je je bewust bent van alles. En ook vanaf een afstandje kunt kijken naar alles. Die ontwikkel je door bijvoorbeeld meditatie. Mensen ervaren dat ook op plantmedicijnen. Dat ze even in een metabewustzijn zijn. Nou, en de kunst uiteindelijk voor mij is om in die bovenstroom te leven. Dus te genieten van het leven. Terwijl je bewust bent van die onderstroom. En daar ook in je werk doet. Je transformatiewerk. En tegelijkertijd vanuit dat metabewustzijn naar jezelf kijkt. En naar het leven kijkt. En dan ben je meester van drie werelden. En kun je ook alles uit het leven halen wat erin zit, zeg maar. Hè? Dus volledig van het leven genieten, zonder dat je al te veel wordt meegezogen als het misgaat. De diepe dalen en de hele hoge pieken die verdwijnen. En het wordt allemaal wat stabieler, wat gelijkmoediger, meer harmonie en balans. Kijk, op het moment dat je gelooft dat je een persoonlijkheid en een lichaam bent, dan is het op het moment dat er iets naars gebeurt, dan is het tragedie, dan is het einde van de wereld, dan is het verschrikkelijk. Maar op het moment dat je het vanuit het metabewustzijn kunt aanschouwen, dan kun je dat ervaren. Je kunt ook die onderstroom ervaren, de emoties en de triggers en de trauma waar het vandaan komt. Maar tegelijkertijd kun je heel bewust zijn van, oh ja, wacht even, dit gebeurt er op dit moment bij me. Eigenlijk is dit goed voor me. Of dit leer ik ervan. Of het perspectief, de perceptie waarmee je kijkt, die is groter. En dat is wat ik noem meester van drie werelden, maar ook een levenswijze die enorm aansluit. Ik zag gisteren een uitspraak van Charlie Chaplin, die zei, vanuit een microblik is het leven een tragedie, maar vanuit een macroblik is het leven een komedie. En dat is natuurlijk ook, en als je dus vanuit die macroblik kunt blijven kijken, dan is het ook een spel, dan is het een avontuur van je ziel, dan is het een droom eigenlijk waar je in acteert. En dat maakt het leven zoveel makkelijker en draaglijker en fijner en leuker en plezieriger. En dat is toch ook wat we allemaal zoeken.
Ik ben onder de indruk hoe je het dan uitlegt. Omdat ik natuurlijk ook nu midden in die processen zit. Dat ik kwam uit een uniform beroep en hoog risico. En dat ik mensen ontmoet, Robert, die nog steeds, zeg maar, in die bubbel zijn blijven hangen. Dat is ook een keuze. En ik wil ze niet helpen. En soms drop ik wel eens wat dingetjes die ik dan zelf heb geleerd. En je ziet nog wel heel veel weerstand om je heen. Dat mensen zeggen, ja, maar dat spirituele niveau, daar hoef ik nog niet naartoe.
Nee, maar als je de muziek niet kan horen, dan is het raar als iemand op danst. Hè? Dus je, als mensen. Kijk, ik relateer het altijd terug naar mezelf. Ik vind het ook belangrijk dat je daar oordeelvrij in kunt zijn. Als je mij vroeger in mijn bouwtijd dit soort dingen had verteld, had ik je ook gezegd, joh, neem nog een biertje en dan ga ik naar huis. Want dit gaat niet worden. Ik denk dat ik als ik toen mezelf, nu, zoals ik nu ben, had ontmoet, dat waren geen vrienden geworden. Dat was helemaal niks geworden. Dus je weet hoe het is, maar dat is, je kunt mensen ook niet helpen wakker worden. Je kunt zaadjes planten. En je kunt er zijn voor mensen die zelf ontwaken. Het is een beweging die van binnenuit komt. Het is niet iets wat je in een boek leest of waarvan je denkt, ah, laat ik maar zwakker worden. Het komt van binnenuit. En dan krijg je het gevoel en dan ga je keuzes maken die je leven op een andere manier invullen.
Ja.
En die calling, dit is een oproep, die komt uit je ziel. Die komt van binnenuit naar buiten toe. En je kunt op een gegeven moment niet meer anders. En die mensen zijn er binnen Defensie, weet ik, want ik heb veel met mensen uit Defensie gewerkt. Die zijn er heel veel. Er zijn heel veel mensen wakker binnen Defensie.
Ja.
Alleen, er zijn ook nog heel veel mensen niet wakker. Ja, dat is de beweging waar we nu in zitten.
Het is wel grappig dat ze dan wakker zijn met nog steeds een bepaalde taal. He, dat is dan, heb je dus, want binnen Defensie, we moeten ook natuurlijk een stukje hiërarchie overbrengen. Maar dat ik bijvoorbeeld een paar weken geleden met een soldaat een gesprek had. Waarvan ik dacht, als ik toen, net als hij op 18-jarige leeftijd, dit bewustzijn had gehad. Man, mijn hemel. Hè? Dus mooi dat zo'n jongen dan zegt, ja, wij praten thuis over alles. En ik dacht, wij praten thuis helemaal over niks. En
Maakt een groot verschil, hè? Gewoon erover praten. Je hoeft je kind niet eens te laten mediteren, maar als je er maar over praat en
ja.
het meegeeft. Zonder
Ja.
je waarheid op te dringen. Dat is natuurlijk ook. Je moet natuurlijk wel kinderen de kans geven om zelf hun eigen waarheid te vinden. Ik.
Heb je dat zelf ook ervaren? Je doet natuurlijk dit al een hele tijd, dat mensen dus op die weerstand naar jou toe een oordeel hadden over op de manier waarop je dingen wilde brengen. Of...
Elke dag, natuurlijk.
Ja.
Ja, nou, elke dag is vaak, maar wel regelmatig. Ik breng nu ook weer een nieuw boek uit. En er zijn mensen, heel veel mensen vinden het fantastisch, maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het apenkool. Ik denk, ja, een spiritueel gezwets toch allemaal uitkraamt. Ik gaf een podcast bij Giel Beelen, die is zondag uitgekomen. Nee, los van tijd, maar kort geleden uitgekomen. En daar zie je onder dat er hele mooie reacties zijn van mensen die zeggen: wauw, is te gek. Ik ben verloren op beschaving, op Qatar. En er zijn mensen die zeggen: nou, ik weet niet wat die man er allemaal zegt, maar archeologisch gezien klopt er volgens mij niks van. En dat is prima. En weet je, als je net wakker wordt, dan doet dat pijn. En dan voel ik dat je identificeert je nog heel erg met wat je vindt en wat je voelt. En op een gegeven moment heb je dat zo vaak gehad. Ik ben ook hele goede vrienden kwijtgeraakt. Die zeiden van: nou, dit wat je nu allemaal doet, dit is niet meer de Robert die we kennen. Ja, dat hoort erbij. Weet je? En ook familie kan weerstand geven. Wat ik ook heel erg gemerkt heb, is dat die uitspraak van Schopenhauer, de grote filosoof, dat die waar is. Hè? Dat je, als je een nieuwe waarheid, wordt eerst met weerstand bejegend, vervolgens met agressie. Hè? Dus eerst wordt eigenlijk uitgelachen, dan krijg je weerstand, agressie. En dan uiteindelijk doen mensen net alsof het altijd al zo geweest is. En dat heb ik heel erg gemerkt bij vrienden, bij familieleden, maar ook bij mijn netwerk van toen. Mensen echt in de angst gingen van: nou, die gast is helemaal maf geworden, die is niks meer mee te maken hebben. En dan boos worden en echt in de aanval gaan. En uiteindelijk een soort van bij je komen: ja, nou, echt wat tof wat je doet. En net alsof het altijd al zo geweest is en of ze nooit die weerstand hebben gevoeld. Weet je? Dus het zijn ook processen. En zo gaan die processen ook. Maar ook in jezelf. Hè? Dus ook, je kunt ook in je eigen ontwikkeling dat je het eerst een beetje belachelijk vindt en vervolgens weerstand krijgt tegen bepaalde dingen. Zelfs boos kunt worden en dan in één keer ben je er een soort van door. En dan is het net alsof het altijd al normaal is geweest.
Wat ik vind het heel mooi wat je dat zegt. Want je ontkomt er niet aan dat je zelf ook een keer boos bent, verdrietig, et cetera. Daar ontkomen we niet aan. Maar de mate waarin je ermee omgaat, is dat dan die koppeling met het trauma ook? Wat
Ja,
daarin meespeelt?
emoties, zeker negatieve emoties, komen voort uit trauma. En triggers komen voort uit trauma. Er wordt iets in je geraakt, je pijn doet. Meestal iets wat in je jeugd is gebeurd. Een groot klein trauma, de grote T, trauma, de kleine T. Dat wordt getriggerd en daardoor wordt je, de ene trekt zich terug, de ander wordt boos. Ik denk dat het belangrijk is bij emoties dat we. Kijk, ook daar in die drie werelden, hè, dat je wel bewust bent van je emoties, maar dat je ze tegelijkertijd ook durft te doorvoelen en durft te uiten. Als je boos bent, ben dan gewoon boos. Als je verdrietig bent, ben dan verdrietig. Als je blij bent, ben blij. En probeer het niet mooier te maken dan het is, of heel, heel zweverig weg te werken, zeg maar, weg te drukken. Want dat is eigenlijk ook weer een vlucht, hè. Emoties, daar moet je doorheen. Pijn moet je doorheen en dan kom je uiteindelijk bij de bron ervan. En daar kun je ze oplossen. En als je die onderlaag, dus het karma, trauma, waar die emoties uit voortkomen, als je daaraan werkt en dat kunt helen in jezelf, ja, dan merk je dat die emoties minder voorkomen. Dat je minder vaak boos wordt, minder vaak getriggerd wordt, minder diep verdrietig wordt, minder snel geraakt wordt, minder snel op je teentjes getrapt wordt, minder snel ontevreden bent, minder snel onrustig of gestrest bent. Dat is allemaal het gevolg van het werk wat je in jezelf doet. Trauma healing bijvoorbeeld. Maar die emoties die mogen er gewoon zijn.
Ja, goed, ik ben zelf het voorbeeld van emoties wegstoppen geweest. En soms nog steeds, omdat het mij dat thuis vanuit huis niet geleerd werd. En dat ik laatst bedacht dat zelfs de ergste dingen die ik heb meegemaakt bij de politie, Afghanistan, Joegoslavië, die dingen zijn niet mijn trauma. En dat begreep ik pas een paar jaar geleden. En daarvoor werd er zo gepinpoint op van, nee, dat is je trauma. Nee, het kan niet iets anders zijn. In je jeugd is het goed gegaan. Dat klopt, maar ik werd niet gezien en gehoord, bijvoorbeeld.
Ja, en waarom zijn bepaalde ervaringen die je hebt, of dat bij de politie is of in het leger, de uitzending, waarom zijn die voor de een zoveel traumatiserender dan voor de andere? Dat heeft alles te maken met de jeugd van diegene. Het karma van diegene. Hè? Maar ik vind het mooi wat je zegt, want dat is, ik denk precies hoe het zit. Het zit altijd dieper, want het wordt altijd iets diepers geraakt. Je ziet iets verschrikkelijks. De een die gaat gewoon door en de ander die moet, die vliegt het naar de keel. Ja, dat heeft te maken met daarvoor. Alles te maken met daarvoor.
Ja, en jij stelt ook, hè, dat, ik beaam dat nu, dat je als je gaat helen van die stukken, dat je dan lichter wordt, zeg maar. Ik heb ooit EMDR gedaan
Ja,
en ik
mooi.
was zo sceptisch als maar zijn kan. En daarna zei ik zo, wow, wat heb je gedaan, joh? Die kamer is helemaal licht. Het ging over best wel een verschrikkelijk ding bij de politie. Bleef maar terugkomen. En daarna had ik echt zo. Oh, wat. Schoon hadden gemaakt.
Ik heb met een sluipschutter gewerkt. Die had iets van 30 kills op zijn naam staan. Ik dacht ook, ik heb helemaal geen trauma. Ik ben helemaal geen last. Toen zijn ze door gaan werken. En die spirit, die energieën van die overledene, de mensen die hij had opgelegd, die waren er ook vaak nog. Die is door zo'n diep proces gegaan. Maar hij kwam er echt als een totaal ander mens uit. Dat is dit werk. Vaak weet je ook niet. En zeker als je. Mijn opa zat bij de politie. Die stond bij een lijkschouwing met een dikke sigaar. Die zag de meest vreselijke dingen. En hij had nooit ergens last van. Tot zijn sterfbed. Die heeft zo'n intens en heftig sterfbed gehad. Omdat alles nog verwerkt moest worden. Voordat je gaat, moet je alles verwerken. Anders kun je niet door. En jezus, ik ben erbij geweest, hè, als puber. Dat was echt heel heftig. Dus het is. Ik denk belangrijk om voor mensen die in hulp in bij hulpdiensten of bij defensie, in wat voor vorm dan ook werken, mensen die op uitzending gaan of op straat dingen meemaken, dat je realiseert dat er meer gebeurt met je dan je bewust van bent en dat dat meer impact heeft op hoe je je voelt in je dagelijks leven dan dat je weet. En dat het impact heeft, dat uit zich op alle manieren, je kunt verdoven, dan uit zich in verslavingen. Bijvoorbeeld, je kunt het onderdrukken, dan uit het zich in woede aanvallen, frustraties, snel op je teentjes getrapt zijn. Of gewoon een heel onrustig gevoel, of onbestemde emoties, of van chagrijnig zijn, boos zijn. Het kan zich ook uiten in piekeren, in angst, in paniekaanvallen, die je weer moet onderdrukken met allerlei medicijnen. En dat is denk ik, mensen realiseren zich niet. Niet genoeg nog, denk ik. Wat de impact is van trauma uit je beroep, maar vooral wat de relatie is tussen dat trauma en wat er in je jeugd is gebeurd. En dat je dat allemaal kunt helen. In elk geval tot, ik zal niet zeggen dat alle trauma heelbaar is, maar in elk geval heel veel kunt helen. En dat je dan merkt, what the fuck, ik hoef helemaal niet meer die borrel te drinken. Ja, ik vind het wel lekker, dus ik doe het wel, maar het hoeft niet meer. Of als ik kom niet meer chagrijnig thuis. Ik voel me niet meer gestrest. Ik lig niet meer tot 's nachts te piekeren. Ik heb niet meer die aanvallen van rillen en paniek. Nou ja, alles wat je daarin mee kunt maken. Ik heb niet meer die opwelling van agressie ineens. Ja, dat is zo'n verrijking van je leven. En het leven van de mensen om je heen natuurlijk.
Ja, wat je nu zegt is denk ik nog groot. Ja, we hebben nou heel veel over trauma en het loopt zoals het loopt nu het gesprek. Ik denk wel, ja, het gaat nog veel verder, want op dit moment is er in de wereld een heel groot trauma. Volgens mij perceptie. Hè, de oorlogen, de crisissen, de prijzen, et cetera, et cetera. En als je dit tegen één individu zou zeggen en die zou ervoor openstaan, ik denk dat die, en die zou zeggen, dat wil ik. Dat kunnen we dan allemaal niet oplossen met elkaar.
Heel veel. Maar ik denk dat we dat ook al. Het gebeurt al. En veel ook. En wat ik zie is dat er. Je hebt ook Defensie, veel mensen vanuit Defensie mee bezig zijn, maar ook ondernemers. Heel veel mensen uit de GGZ. Wij krijgen ook veel psychologen en artsen in onze opleidingen. Mensen uit de zorg, het onderwijs, mensen vanuit politie en brandweer. Je ziet dat eigenlijk maatschappijbreed is dit gaande. Iedereen, steeds meer mensen beginnen te begrijpen wat het belang hiervan is voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving en uiteindelijk voor het geheel.
Ja, dat heb ik ook uit je boek gehaald dat je dat zegt. Hè? Dat we steeds meer als gaan helen, dat je omgeving daar direct. Ik ben zelf daar ook een product van. Als ik, het contact met mijn kinderen is vele malen verbeterd na al die jaren
Bijvoorbeeld.
naar mezelf ingekeerd zijn. Om te zeggen van er is niks aan de hand. Het gaat wel goed. En maar door, en maar door. En dat ik nu mag gaan oplossen, dat is een grote zegen.
Wat ik
Ja.
enorm is, misschien herken je die ook wel. Ik was vroeger enorm wraakbelust als iemand
Ja.
mij deed, als maar een klein beetje was of iemand in mijn omgeving. Dan moest ik diegene kapot maken, maakt niet uit wat er voor nodig was. En dat is zo weg. Weet je, dat zal niet zeggen als iemand me aanvalt, dan verdedig ik mezelf. Maar het is, als er iets gebeurt, ik neem niet meer alles persoonlijk. En ik heb die wraakgevoelens niet meer. Het is veel ontspannender. En dat en wat jij zegt in relatie met partner, kinderen, gewoon intimiteit met mensen, relatie met je broer, met je vader, met je moeder, alles wordt beter.
Ja, wat een verademing doen, is dat. Ja. Je bent nu aan het omschakelen of je bent een andere weg ingeslagen. Terranova die is overgenomen op dit moment. Je bent veel aan het schrijven. Je hebt net het nieuwe boek uit, de laatste kathaar. Dat is je laatste boek, hè?
Ja, dat is mijn laatste. Ik ben nummer 9. Ik ben nu mijn nummer 10 en 11
Ja.
misschien.
Ja, ik heb twee boeken en met heel veel moeite. Maar het is een heel mooi proces. En wat wil je zelf nog onderzoeken?
Een mooie vraag. Ja, veel. Ik blijf aan mezelf werken, transformatiewerk, vaak bij collega's, mensen die ik op zoek wereldwijd. Ja, dus innerlijk onderzoek vind ik belangrijk. Want elk stukje wat je oplost in jezelf, dat verbetert je levenskwaliteit. En in de wereld ben ik nu bezig met een roman die gaat over de flora beschaving in deze wereld. Hè. Ik ben niet zo lang geleden in Bosnië geweest. Er staan piramides van die volgens de officiële archeologie met carbon dating op 29.000 jaar oud zijn geschat. Nou ja, dat kan helemaal niet, volgens de officiële geschiedenis. Die begon 6.000 jaar geleden.
Volg het ook een beetje, dit Robert. Die
Mooi, hè?
datering is echt. Volgens mij was Joe Rogan was ook nog een podcast.
Ja,
Daar is ook.
klopt.
Ik kan even niet op die man komen, maar die.
Graham Hancock.
Ja. En
Fantastische
dankjewel.
serie op Netflix heeft hij erover. Nee, ik geef een lezing erover samen met Marijn Poels. Die heeft een documentaire gemaakt, The Pure Middle Code. En Peter Tonen, die is de Maya-kenner van Nederland. En we geven met z'n drieën een theatervoorstelling binnenkort. Daar zit 500 man in de zaal. Er zijn zoveel mensen die dat interessant vinden. Vanuit Univibes, in Dausma. En ja, ik ben hier ook reizen in te organiseren. Qatar, niet alleen de Qatar, is ook een verloren beschaving. Maar eigenlijk een veel breder perspectief. In Turkije hebben ze tempelcomplexen gevonden van 11.500 jaar oud. Kan eigenlijk helemaal niet. Dat is de officiële geschiedenis. In Indonesië, piramide van 27.000 jaar oud. Ja, dus daar ga ik de komende tijd naartoe, die plekken.
Mooi zeg. Maar wat je zegt, hè, het kan eigenlijk niet. Dat komt wat iemand verzonnen heeft. En
Dat is
datering, ja. Ja. En,
6.000
en.
jaar geleden is ineens, hadden we ineens Sumeriërs en Egyptenaren. En die hadden ineens
Ja.
een beschaving uit het niets.
Zei
Een
die.
week voor liepen ze nog een berenvellen. Ineens?
Ja.
Ja, daar gaat
Dat
het
is,
verhaal over.
en menssoorten. En hoe hebben ze
Ja.
dan iets gemaakt? Dat weten we niet. Er zijn geen geschriften van, et cetera, et cetera. En ja, het is ook maar een van mijn hobby's om documentaires van voor naar achter te kijken en ook de andere kant te bekijken. En mij persoonlijk begint er steeds meer het gevoel te begrijpen dat het er is gewoon veel meer. En veel langer geleden. Dus je hebt nog genoeg te onderzoeken de komende tijd.
Jazeker. Ja, dat is heel erg goed.
Ja, als je nu kijkt naar al die opleidingen die je, en al die mensen die je hebt gezien. Kan je met zelfzorg veel bewerkstelligen? Of zeg jij, als je echt trauma hebt, blijf in de professionele zorg. Ga met mensen praten. Hoe kijk jij daar, kijk je daar tegenaan?
Ja, ik los mijn eigen trauma's ook niet op. Tot op een bepaald moment. Je hebt altijd iemand nodig. Kijk, het proces van ontwaken begint met bewustwording. Dus je wordt een soort van wakker. Je denkt, hé, wacht eens, er is meer aan de hand. Er klopt iets niet hier. Dan ga je lezen. Dan ga je social media kijken. Je gaat documentaires kijken misschien. Dan ga je, kom je mensen tegen die je interessant vindt. Dan ga je dingen van volgen online. Dan ga je workshops volgen. Dan ga je een opleiding doen. Weet je, zo stroomt dat door. Veel mensen gaan mediteren of yoga of andere manieren van bewustwording, hè, om zo meer een metabewustzijn te krijgen. En de tweede fase is transformatie. Dus dat je, dan kom je erachter, en dat ik uitleg dat je, wacht eens eventjes, het gaat niet alleen maar om de uit, het gaat om de door, want ik ben een soort van schijnverlicht nu. Het zit hier, niet hier. En dan kom je in die transformatiefase waarin je trauma healing kunt doen en je stukje je overtuigingssysteem, gewoon, jezelf een soort van herprogrammeren. En ja, daar heb je professionals bij nodig. En afhankelijk van je trauma, ik werk altijd graag samen met mensen uit de reguliere zorg, met psychologen, psychiaters. Die mensen komen ook, zei ik al, in onze opleidingen, op onze retretes. Ik vind dan die wisselwerking mooi. En laatst was er een uroloog op een transformatieretraite van Bridgman. En die zei, als jij nou nierstenen hebt, hè, wie bel je dan eerst? Mij of die healer? En nou, dan bel ik jou eerst. Want ik geloof in de combinatie van regulier en holistisch. Ik geloof niet dat je voor het een of voor het ander kiest, maar kies voor allebei.
Ja, mooi.
Als mensen kanker hebben, kies en voor de reguliere weg en voor de holistische weg. Ja, dat zeg maar dat is fase 2. Dus daar geloof ik in, antwoord op je vraag ook gelijk daarin. En 3 is manifestatie. Dat je gaat ontdekken dat het een illusie is waar we in leven. En dat je dus ook gaat ontdekken dat je die illusie kunt wenden. Ja. Dat je daarmee kunt werken. Veel mensen beginnen dan met de wet van de aantrekkingskracht. Dat is een prachtige. Maar er zit nog veel meer achter. Bij quantum hypnose, quantum jumping. En er zit nog meer. Ik ben nu een boek aan het schrijven met Roy Martina en Janos Stoffers. Dat heet How to Bend Your Reality. Omdat wij van alle 3 vanuit onze eigen aanpak willen delen over hoe je die illusie kunt beïnvloeden. En zodanig dat het een hele prettige werkelijkheid wordt, waar je jezelf goed in voelt en waarin je je missie kunt leven.
Ja, wat een mooi antwoord.
Dank je.
Er zit alles in, alles omvattend. Ik merk dat ik even niet uit mijn woorden kwam, Robert. Omdat wat je zegt tegen mij, komt ook bij mij binnen. En ik zit in dat proces dat ik ook aan het onderzoeken ben. Ik ben heel blij dat je ook zegt, zoek het ook bij elkaar. Dat zeg je ook in het boek van sommige mensen zeggen, claimen, ja, dit is de beste methode. Als je bij mij komt, oh, binnen 3 dagen ben je van je trauma af. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit geloofd. Alleen, het wordt wel gepredikt. Is ook een manier. Maar elkaar promoten en elkaar, hoe noem je dat? Ja. Dat mis ik af en toe nog wel een beetje in de wereld van coaching en therapeuten. En
ook stukjes zijn. Hè, die, en ook dat je, als je kunt het nooit met 1 therapeut af. Iedere therapeut heeft zijn eigen dimensiebereik, zeg ik ook altijd. Het is zijn eigen frequentiebereik. En trauma is zo gelaagd, dat je kunt iets helemaal doorwerken met 1 therapeut. Maar dan zit er nog een laag die je met een hele andere therapeut door kunt werken. En misschien nog wel een laag en nog een laag. En het is ook, denk ik, belangrijk dat het niet, dat je nooit probeert om het af te maken. Nou, nu ben ik vrij, traumavrij. Ik ben al 15 jaar bezig. Nou ja, ik ben pas 15 jaar bezig. Maar ik ben nog lang niet traumavrij. Dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee.
Maar elk trauma dat ik heel, wordt mijn leven wat prettiger, lichter en plezieriger. En dat is wel de bedoeling. Het is een avontuur van de ziel. En ik heb, of het nou goed gaat of slecht gaat, het volle teugen van genieten en het met ja, zo intens mogelijk ervaren.
Ja, lijkt me een mooie afsluiting. Bedankt dat we een stukje in jouw wereld mochten inkijken. En wat een mooie informatie heb je ons gegeven.
Nou, dankjewel, Ivo. Ik vond het een eer dat je mij hebt uitgenodigd. Een hele, mooie verbinding ervaar ik met je. Heel veel succes met deze podcast en met alle coaching en healing die je zelf doet. Ik vind het een mooi proces. Keep going.
Dankjewel. En dat was het dan alweer. De podcast met Robert was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.